Maar nu eerst Sietse van der Zee. Deze zomer overleed een van de meest befaamde, beruchte seriemoordenaars in Nederland. Willem van Eyck, alias het Beest van Harkstede. Een mooie, haast poëtische naam, omdat er zo'n mooi contrast in zit. Want Harkstede, dat is een dorpje onder de rook van Groningen, waar normaal gesproken op een aardbeving zo af en toe na helemaal niets gebeurt. En aan de daden van het Beest van Harkstede was helemaal niets literair. In de jaren 70 vermoordde hij 2 vrouwen op brute wijze, 20 jaar later. Nadat hij was vrijgelaten uit een TBS-kliniek, ging hij daar gewoon mee verder. Journalist Sietse van der Zee, die raakte gefascineerd door deze man en zocht hem een stuk of 30 keer op in de gevangenis. Hij schreef er in 2006 al een boek over. Dat heette toen Anatomie van een seriemoordenaar. Waarvan nu, na de dood van Van Eyck, een Videoland docuserie is gemaakt. En die heet dan weer Het Beest van Harkstede. Past allemaal uitstekend in zijn oeuvre. Want naast verslaggever voor NRC en hoofdredacteur van het Parool is hij toch vooral een schrijver van boeken. Veelal over de Tweede Wereldoorlog. En niet zelden over het foute deel van ons eigen volk. Het wordt een gezellige avond. Sietse, welkom. Leuk dat je er bent.
Dank je.
Wat dacht je deze zomer toen dat bericht kwam dat hij overleed?
Ik dacht, waaraan is hij overleden? Want dat was, ik wist dat hij op een gegeven moment naar Vught was overgebracht. Hij was een hele lastige klant. En ik had ook inmiddels via gehoord dat hij in het psychiatrisch centrum zat in Vught. Maar ja, wij zijn er niet achter gekomen waaraan hij is overleden.
Nog steeds niet?
Nee, want daar, justitie houdt daar de kaak op elkaar. Ik heb wel geprobeerd, gemaild nog en ze zeggen dat de familie die kan dat wel opvragen, de doodsoorzaak. Maar de familie wil helemaal niks met hem meer te maken hebben. Dus dat die...
Heeft hij kinderen?
Nee. Hij was getrouwd, maar hij was gescheiden, was hij weer. En hij heeft geen kinderen. Maar hij heeft wel nog een broer, heeft hij. Maar die willen. Dus die, en ook nichten en neven, die willen allemaal, niemand wel iets met hem te maken hebben. Hij heeft natuurlijk zoveel schande over die familie gebracht. Dus dat is.
Je hoort het eigenlijk wat dat betreft, als je het hebt over seriemoordenaar, dan gaat het toch vaak over Amerikanen.
Ja.
Het komt dus ook in Nederland voor natuurlijk. Maar hoe kwam deze man op jouw pad?
Nou, dat was zo dat ik heb een boek geschreven over Koos Hertogs, die ook inmiddels overleden was, een seriemoordenaar. Dat boek heette Zuidwal en die Koos Hertogs is toen veroordeeld voor 3 moorden. Maar hij heeft vermoedelijk veel meer gepleegd, een stuk of 8. En ik had dat boek, is toen uitgekomen. En naar aanleiding van dat boek kreeg ik op een gegeven moment een brief van een man. En die schreef, ja, hij was een kennis van Van Eyck, Willem van Eyck. En Van Eyck wilde graag zijn levensverhaal vertellen. Want hij wilde dat hij verkeerd was behandeld in de TBS, dat de psychiaters hem niet goed hebben behandeld. En hij wilde ook in dat boek wilde hij ook opening van zaken geven. En ook als het ware spijt betuigen wat hij had gedaan. En ik had eigenlijk, moet eerlijk zeggen, ik dacht, ja, god, ik wil hem niet nog eens een keertje. Ik wil niet de seriemoordenaar schrijver worden. Maar ik was wel nieuwsgierig, want ik had die Koos Hertogs. Dat boek heb ik geschreven vanuit de politie. Daar is een politieman die is overspannen geraakt. En een commissaris van politie in Wassenaar, die heeft toen een zelfmoord gepleegd. Dat was een hele zware zaak, was dat. En dus ik heb dat vanuit, wat gebeurt er met die politie? En dit, dus ik heb die Koos Hertogs niet gesproken. Maar nu had ik de mogelijkheid om een seriemoordenaar te spreken. En in Nederland is dat 1 op de miljoen dat je zo iemand, of 1 op de 10 miljoen dat je zo iemand te spreken krijgt. En dus ik was wel nieuwsgierig. Ik was nog nooit in de gevangenis geweest. Ik had nooit zo iemand gesproken. Dus ik dacht, laat ik eens even gaan kijken. En dan kan ik altijd nog nee zeggen.
Want wanneer was dit dat ze je benaderde? Want hij is gepakt in 2001. Dat was eigenlijk kort nadat hij weer een moord had gepleegd, waar hij uiteindelijk ook veroordeeld is. Wanneer benaderde zij jullie dat hij het verhaal deed? Was hij al veroordeeld?
Hij stond nog terecht bij het gerechtshof. Diende die zaak. Dus ik ben vlak voordat die zaak bij het hof kwam, kreeg ik contact met hem. Heb ik hem bezocht in de gevangenis in Almere. En daar begonnen we dus onze gesprekken. Hij bleek toch niet zo. Ik dacht, ja, ik geloof dat het een halve idioot was of zoiets. Hij was toch behoorlijk coherent, was hij. Het was wel een hele simpele man, maar wel coherent. Ik kon hem verstaan en je kon met hem praten.
Dat was al iets wat je niet verwacht had dat je hem kon verstaan. Dat
nou, ik had het gelezen.
Werd over hem gezegd.
Ja, nou ja, ja, dat werd over hem gezegd. Ja, hij werd afgeschilderd als een beetje een half imbecil eigenlijk. En dat viel me wel mee eigenlijk. Het was een hele sluwe man was het.
Sluwe in welke zin?
Nou ja, ja hij loog aan één stuk door. Dus ik moest altijd, alles moest ik checken. Maar ik had het geluk dat ik al heel gauw de hand kon leggen op alle dossiers. Ook de verhoren en alles wat een psychiatrische rapporten. Dus ik kon alles weer terugkoppelen naar hem toe. Dus ik wist op een gegeven moment ook dat ik had veel gelezen ook over met psychopaten en hoe je daarmee moest omgaan enzovoort. Ook Amerikaanse boeken en studies van de FBI enzovoort. Dus ik wist dat je die mensen, je moet ze niet gaan tegenspreken. Je moet ze wel strak houden, maar je moet ze...
Dus ook als je betrapt op een leugen, niet meteen corrigeren?
Niet meteen. Dat deed ik. Dus wat ik dan deed, is dan kwam ik de volgende keer terug. En dan zei ik, ja, ik heb nog eens even je dossier gekeken. En want hij beweerde dus, hij had één slachtoffer, had hij dus verminkt. Had de borst afgesneden.
Opengesneden, ja.
Opengesneden. En dat ontkende hij. Ja, dat zijn allemaal cowboyverhalen en dit en dat. En dan kwam ik een week later. En dan zei ik, nou Willem, ik heb nog eens even gekeken. Maar die heb dat toch gedaan. Oh, ja, nou ja, dan zal het wel zo zijn, zei hij dan. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was eigenlijk.
Hoe maak je contact met zo iemand? Want je bent daar op uitnodiging.
Ja.
En toch moet je op de een of andere manier... Het is een soort date. Want je gaat kennis met elkaar maken. Ja. En je gaat kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Hoe verloopt zo'n ontmoeting?
Nou, ik was een beetje wel gespannen toen ik daar naartoe ging. Ik had een vriend die werkt bij de politie. En die had tegen mij gezegd, ja, je moet uitkijken met dit soort types. Die zijn heel gewelddadig. En je moet zorgen dat je met je rug naar de deur zit. Dat je meteen weg kan vluchten als hij je aanvalt. En je moet vlak bij de alarmklok zitten. En je moet je pen niet laten liggen. Want voordat hij weet, steekt hij die pen door je oog of door je oor of wat dan ook. Toen kwam hij binnen en was een kleine man. Maar ik had echt handen als enorme kolenschoppen. Hij verpletterde mijn hand bijna. Maar ik had al heel gauw in de gaten dat ik voor hem niet bang hoefde te zijn. Het was een laffe man was het eigenlijk. Die vrouwen vermoorden. En hij,
eigenlijk alleen vrouwen, voor zover
alleen
we weten.
Vrouwen, ja. Nou, dat is nooit hard kunnen maken, maar het verhaal gaat dat er is ooit een man gevonden vlakbij het huis van zijn broer. En die stond met zijn hoofd in de sloot. En dat werd dan later afgedaan door de Rijkspolitie als een ongeluk dat die man was.
Die is in de sloot gevallen.
In de sloot gevallen. Ja. Maar ja, die stond met zijn benen staken uit het water. En die man, die was die avond was die bij die broer van Van Eyck en Van Eyck geweest.
Dus dit was in Zuid-Holland toen ze nog jong waren?
Ja, toen Ter Aar was dat.
Ja, want hij is later pas in de buurt van Groningen.
Ja, bereid, toen hij na zijn TBS is, zat dus in de vermisselagkliniek. En daar is hij heeft toen een vrouw leren kennen. Had een advertentie geplaatst. En daardoor is hij ook vrijgekomen. Want die vrouw had 5 kinderen. En dus hij speelde plotseling de lieve huisvader. En dat... Dus, en toen dacht
maar eerst even over die jongen die dan omgekeerd in die sloot. Ja. Daarvan heeft de politie eigenlijk gezegd van ja, het is een ongeluk, laat maar zitten.
Daar hebben ze nauwelijks moeite mee gedaan. Dat was eigenlijk, ja, dat is toen een Rijkspolitieman is toen daar komen kijken. En er is verder ook geen verder onderzoek gedaan. Want het was toch, kijk, het was een beetje de zelfkant eigenlijk. Dus die politie deed daar niet moeilijk over. En daarbij kwam ook nog eens een keer dat die Rijkspolitie daar, die daar zat... Daar ging hij mee op jacht. Dus ze kenden elkaar wel. Van Eyck was een verwoed jager. En hij jaagde ook met het hoofd van de school. En heel veel van die. En dan gingen ze met zo'n groep mensen gingen ze op jacht.
Die vonden het wel een geschikte gast. Nou ja, niet voorstellen dat hij dat deed.
Of? Ja, ja. Maar het speelde aan de zelfkant af, weet je wel. Dat was niet iets waar nou iemand... Daar werd niet meteen een team op gezet of wat dan ook. Er werd even wat gevraagd. Dus dat is ongeluk. Is er ingekukeld. Terwijl mensen in het dorp die dachten daar toch het zijn van. En er is ook nog een zaak geweest. En dat is helemaal nooit duidelijk geworden. Hij heeft ooit in Rotterdam in de haven gewerkt. En daar is toen een vrouw vermoord. En daar is hij, de vrouw met een kind, is dat, die had een sigarenwinkel. En daar is hij ook nog even van verdacht. Maar dat is ook nooit, dat hebben ze hard kunnen maken.
En is er, zijn, wel... er zijn gewoon nog meer schimmige zaken, ook in Groningen geweest, met prostituees die precies, vermoord zijn. Ja. Maar uiteindelijk het interessante aan dit verhaal is natuurlijk, wat je net al zei, hij vond dat hij niet goed behandeld was door de psychiaters in die van Mesdagkliniek. Hij komt vrij. Ja. Dat is eigenlijk 20 jaar, nou bijna 20 jaar nadat hij opgesloten is. Ja. Dus eigenlijk wat dat betreft een beetje een verhaal zoals we dat de laatste jaren in het nieuws ook iets te vaak horen, van tbs'ers die op de een of andere manier vrijkomen, terwijl het eigenlijk onverantwoord was. Is dit net zo'n verhaal?
Ja,
is een heel
ander
verhaal?
Ja, dat is zo. Ze wisten eigenlijk helemaal niet wat ze met hem aan moesten. Want hij maakte in... Hij was de Vermestdagkliniek, maar hij is ook toen op een gegeven moment in Veldzicht geweest, toen, dus een andere kliniek. En hij is ook nog elders geweest. En hij was onhoudbaar. Hij maakte overal ruzie en terreur. En hij zat voortdurend in de isoleercel. En dat was echt, dat was verschrikkelijk. En ook hij is op een gegeven moment getrouwd. En op zijn trouwdag zat hij ook in de isoleer. Dan mocht hij er even uitkomen. En toen ging hij weer terug te isoleren. En iemand anders zou blij zijn. Ik ga trouwen enzovoort. Maar hij was altijd een vreselijke, obstinate, vervelende man was het. En zij zaten met hem in de maag. Dus toen hij op een gegeven moment die vrouw had ontmoet met die 5 kinderen... Toen dachten ze, eindelijk kunnen we hem kwijt. En toen hebben ze hem als het ware gedumpt. Want ze wisten niet. Want toen betijd stond nog niet de long stay. Tegenwoordig heb je de long stay. Dus die long stay die is 1 of 2 jaar later is die in het leven geroepen. Dus als de long stay had bestaan, waar je dus zonder enige tijdbeperking kon blijven weggestopt worden, was hij daar terecht op gekomen. Maar die bestond niet. Dus ja, en zomaar in een tbs-kliniek, dat is een verdomd dure grap, is dat. Dus hebben ze gezegd, nou, huppatee, de straat op, wegwezen. En zo is het gegaan.
Eigenlijk vrijwel direct ging hij natuurlijk weer de fout in. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, daar moeten mensen verantwoordelijk voor gehouden zijn. Is daar enige poging toe gedaan?
Nou ja, ik heb met die psychiater gesproken die hem behandeld heeft enzovoort. En Leeuwenstein heet die man. En ik heb ook andere betrokkenen gesproken. Maar ja, die zeggen van ja, hij zag het al. Ja, hij had het. Sommigen zeggen, er was 1 psychiater die ik sprak van de Veldzicht. En die had gezegd, ze hadden hem nooit vrij mogen laten. Maar op een gegeven moment beslist justitie erover. Hè, want dit is niet aan de directeur, maar er is iemand van justitie, komt erbij toen. Ik weet niet hoe dat nu tegenwoordig is. Maar toen kwam iemand van justitie. En die gaat zo'n man bekijken. En die kijkt de rapporten. En dan op een gegeven moment wordt er gezegd, ja, hij komt op vrije voeten. En hij zat toen niet in Veldzicht. Maar die directeur van Veldzicht, die zei tegen mij dat hij had nooit meer vrij mogen. Ze hadden hem nooit vrij mogen laten. Dus ja.
Het was voor jou een behoorlijke clash om de politie ook aan de praat te krijgen. Dat is uiteindelijk niet eens gelukt.
Nee, ik ben in Groningen geweest bij de politie. Ik heb eindeloos lang aan de telefoon gehangen. Ik ben op een gegeven moment, toen belden ze me op. En toen zeiden ze, ja, er is iemand die wel met je zou willen praten. Een rechercheur. Toen ben ik naar Groningen gegaan. Ik heb toen daar geweest. Dat hebben ze eerst mij uitgehoord. Wat ik allemaal wist. Kijk, er zijn een aantal zaken die niet opgelost zijn. Dus die politie die wilde toch wel weten. God, misschien Jolanda Meijer heb je, Saskia Bond.
Ook een prostituee.
Allemaal prostituees. Er zijn 3, 4, Chaulière-eiger. Er zijn 3, 4 zaken die zijn onopgelost.
Waarvan dus, het toch wel ernstig op lijkt dat hij er iets mee te maken zou kunnen hebben.
Ja, maar er zijn geen bewijzen. Het zijn alleen aanwijzingen. Dus. En, toen ben ik daar geweest. En toen werd ik eerst aan de tand gevoeld. En je wil niet. Kijk, als je daar komt bij die politie, dan moet je niet een dommerik spelen. Je moet wel weten waar je het over hebt. Dus je wordt eerst uitgehoord en je praat. En na een half uur zei ze op een gegeven moment, nou, zei die regisseur, maar luister, ik heb nu geen tijd. En ik breng je naar je auto, lopen we met je mee. En dan spreken we opnieuw af en dan gaan we praten. Nou, ik heb wel 10 keer opgebeld. Dan was hij er niet. Dat was op vakantie en dan was hij er niet. Ik heb nooit meer met gesproken. En dat was later, toen we die documentaire bezig waren, gebeurde hetzelfde. Dat je aan het lijntje werd gehouden. En ze wilden weten wat je deed. En dan op een gegeven moment haakten ze af. We hebben wat dat betreft van de politie ook bij die documentaire geen enkele medewerker gehad. Maar we hebben dus wel unieke beelden losgekregen via de WOP-procedure. Dus,
ja, beelden van het zijn verhoor, onder andere waarin hij bekentenissen doet. En vertelt echt, hoe hij die vrouwen omgebracht heeft.
Dat zijn echt unieke beelden. Dat is echt waar. In Nederland is nog nooit eerder zijn beelden vertoond waar dus waarvan verhoren. Je ziet dat in Amerikaanse documentaires, zie je dat wel. Of aan buitenlandse documentaires. Maar in Nederland is de politie toch al sowieso altijd heel angstig en krampachtig over zulke soort dingen.
Vind je dat?
Ja, vind ik. Ja, verschrikkelijk is
maar
dat.
Dat is wel iets waar jij als doorgewinterde verslaggever, dan ruik je bloed. Dan ga je vastbijten.
Ja, nou ja, ik ben een correspondent geweest natuurlijk. Dus ik heb in Bonn, Brussel en Washington gezeten als correspondent. En daar heb ik ook te maken gehad met politiedingen enzovoort. En daar is het toch heel anders. Nou is België ook niet zo ideaal, moet ik zeggen. Maar de Duitse en de Amerikaanse politie, je ziet het ook bij Amerikaanse documentaires, zie je waar de volle medewerking wordt gegeven. En ik vind in Nederland vaak de politie heel krampachtig.
Hoe komt dat? Waar zit hem dat in?
Ja, ik denk dat is een cultuur is dat. Het is al altijd zo geweest waar het in zit. Het is een wichtig toerij. Alles bang te praten. En
maar is die angst terecht? Als in zouden er bij wijze van spreken koppen kunnen rollen bij de politie op het moment dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek?
Nou, dat is toch net gebeurd toch? Er zijn toch twee politiemannen die zijn toch ontslagen of geschorst omdat ze met de krant hebben gepraat. Met NRC was dat, geloof ik. Dus ik weet van de nabij, weet ik dat die politiemannen verschrikkelijk op de huid worden gezeten. In godsnaam niet praten. Als je praat, dan ben je de lul. Dan ben je echt. Dat is niet. En dat wordt erop gehamerd. En waar dat vandaan komt, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 kunnen zeggen, eerlijk gezegd.
En nu is er dan dus een docuserie. Ik kan me voorstellen dat het ook wel weer raar is. Want zo'n boek laat je dan achter je. Die man die zit ergens ver weg gestopt op een plek waar hij nooit meer buiten komt. En dan komt toch ineens het verhaal weer op je pad. Is dat eigenlijk gebeurd nadat hij overleden is? Of speelde dit daarvoor al?
Nee, dat speelde daarvoor al. Ja. Wij waren. Want er was op een gegeven moment van Vice. Dat is internationale media organisatie. Daar was een van de leidende mensen, Stefan Tieleman. En die had het idee dat hij graag toch iets met een seriemoordenaar wilde doen. En die kwam dus op een gegeven moment, heeft hij mijn boek gelezen. En dat was dus al anderhalf jaar geleden. En die heeft toen contact met mij gezocht en toen zijn we gaan praten. En dat dus, hoe zou dat kunnen worden aangepakt? Want kijk, dat boek is wel de uitgangspunt, maar het is niet een verfilming van het boek. Hè. Dat is het, ik heb ook mee helpen researchen voor die documentaire. Ik heb al mijn aantekeningen, al mijn processen verbaal, alles beschikbaar gesteld. En dus ik heb daar met volle overtuiging heb ik daar meegewerkt. En dat was ik vond het een hartstikke leuke klus om dat zoiets te doen. Dus we zijn dus naar Groningen geweest, ben ik met een researcher geweest. En we zijn naar een andere researcher en ben naar Ter Aar geweest. We hebben overal gepraat. Ik heb
waar hij geboren is, ja.
Ja, dus precies waar hij geboren is. Voor een schrijver, want jij noemde me straks een journalist, maar ik ben natuurlijk toch meer schrijver geworden dan journalist. Ja. Kijk, voor een schrijver is het mooi wanneer zijn werk voortleeft. Want kijk, je kan een boek schrijven en op een gegeven moment is het een jaar later. Dan is het boek verdwenen, of 2 jaar later. Maar als er nog een keer een oplage komt en het wordt nog eens een keer uitgegeven, en het gaat naar een andere uitgever en dan komt een documentaire en het wordt naar het buitenland enzovoort. Dat is waar je het ook voor doet uiteindelijk.
Ja, ik kan me voorstellen dat er zijn boeken. Je hebt boeken gemaakt die volgens mij meer impact hebben gehad dan dit boek.
Absoluut, ja.
Wat dat betreft is het eigenlijk juist wel een soort misschien onverwacht cadeautje dat zo'n boek ineens dan een nieuw leven krijgt.
Ja, dat was ook zo. Maar dat kan gebeuren. Voor jezelf is soms een boek heel belangrijk. Terwijl een andere die vindt dat boek veel belangrijker. Ik bedoel, Ik heb één boek, het is van mij in Duitsland verschenen. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dat is een boek over pijn, had ik geschreven.
Een soort biografie van de pijn.
Ja, een biografie van de pijn, ja. En dat was heel verrassend eigenlijk, dat dat boek in Duitsland verscheen. Want het was toch een behoorlijk Nederlands boek met Nederlandse mensen die ik geïnterviewd had, Nederlandse situaties. En toch is dat boek daar verschenen. En dat had ik eigenlijk helemaal nooit gedacht dat dat zou gebeuren.
Toch is het wel een boek, een verhaal dat past binnen je oeuvre, met name de boeken die je geschreven hebt. Omdat het natuurlijk toch een soort zoektocht is naar het ultieme slechte in de mens. Dat is een fascinatie die overigens heel veel mensen in zekere passieve zin met je delen. Als je kijkt naar het aantal documentaires dat de afgelopen jaren verschenen is over seriemoordenaars op Netflix bijvoorbeeld. De ene na de andere.
Ja.
Maar het is echt voor jou ook echt wel een persoonlijke fascinatie om dat slechte te zoeken.
Ja, dat begint eigenlijk al in mijn jeugd. Dat ik geïnteresseerd ben om... dat begint met de oorlog, begint dat al. Wat heeft de nazi's, wat heeft dat bezield? Hoe ging dat eigenlijk? En wat was hun drijfveer? En dat heeft te maken ook met mijn achtergrond. Heeft dat te maken... Je laat het onbenoemd, maar mijn vader en mijn ouders zaten bij de NSB. Dus ik was, wat dat betreft, was ik een getekend kind toch eigenlijk.
Ja. Daar begon eigenlijk al vrij direct een zoektocht van wat betekent dat eigenlijk?
Ja, toen was ik een jaar of 18, 19. Toen begon ik alleen toen in die tijd, dan praten we dus over de jaren 50, 60, was er nog maar heel weinig literatuur over de Tweede Wereldoorlog. Als je dan, ik woonde in Hilversum, dan ging je naar de openbare bibliotheek op de Schapenlandseweg. Ja, dan was er misschien een plank. Dan zat er misschien 18 boeken stonden daar. En dat was nu.
En ik kan me ook voorstellen dat juist die kant van het verhaal ook in eerste instantie niet het eerste is waar men over wilde schrijven.
Nee, dat was...
Landverraders.
Precies, in die tijd. Maar sowieso die oorlog, die werd verdrongen eigenlijk. Ook de goede kant, dat wil zeggen de verzetskant, werd ook verdrongen. Het land bij mij thuis, dat was sowieso... het NSB-schap van mijn vader was een taboe, was dat. Het was onbespreekbaar. En,
heb je het geprobeerd?
Ja, mijn broers en wij allemaal te proberen. Maar dat was mijn moeder. Die smoorde altijd dat gesprek. En riep van, ik wil er niet over hebben, ik wil er niet over praten. En die vond, want mijn vader heeft bedankt in 1942. En zij vonden eigenlijk, ja, mijn vader was ten onrechte opgepakt.
Hij was eigenlijk op tijd uitgestapt.
Hij was op
voor
tijd,
haar gevoel.
Ja, voor de slag bij Stalingrad. En hij was... Waarom die er nou uitgestapt is, zijn verschillende lezingen. Hij zelf heeft een lezing en ik heb zijn dossier bekeken bij het Nationaal Archief. Maar hij vond zelf, in ieder geval mijn moeder vond, dat hij toch min of meer een slachtoffer was van de omstandigheden. Dus die vond het helemaal niet nodig om daarover te praten. En hij is ook nooit... ik heb pas jaren later... Ik ging met hem op een gegeven moment, toen hij op zijn oude dag niet meer auto reed, ging ik met hem naar Friesland, één keer per jaar. En toen heb ik op een gegeven moment eens een keer dat aan de orde gesteld. Ja, het is alweer zo lang geleden, maar ik dacht, ik wil dat toch eens weten. En ik had in mijn hoofd zitten dat ik daar ooit toch een boek over wilde gaan schrijven. En hij zei van, ja, wat heb jij nou meegemaakt? Heb je nog niks? Is er allemaal niks bijzonders aan de hand? Enzovoort.
Hij bagatelliseerde het eigenlijk.
Hij bagatelliseerde. Hij vond dat allemaal... Terwijl juist na de oorlog begon het eigenlijk pas voor ons.
De afrekening.
De afrekening, ja. Schelden en pesten enzovoort. En ik heb toen een boek geschreven over die periode. Potgietelaar 7. En mijn broer, Henry, die was daar fel tegen. Want die zei, ja, dan kom ik in Amsterdam in een café en dan... Dan word ik misschien weer uitgescholden, NSB'er. En dan voel ik die pijn in mijn lichaam weer. Die snerpende pijn van hoe je uitgescholden wordt. En ik wilde die nog een keer meemaken. En ik zei van, ja, maar luister, het is mijn boek. Het is mijn leven ook. En wij zijn toen een paar maanden gebrouilleerd geweest. Maar uiteindelijk is het toch weer... Toen mijn verjaardag stond hij voor de deur. En toen was het weer goed.
Dus hij heeft uiteindelijk het gelezen.
Ja, Hij heeft het vlak voor zijn dood heeft hij het gelezen. En op een gegeven moment hij kreeg een hele vervelende een aandoening, zenuwaandoening kreeg hij. Hij kreeg progressieve supranucleaire parese. Dat is dus bijna een soort een combinatie tussen de ziekte van Parkinson en Alzheimer. Maar hij was nog bij de tijd. En toen belde mijn schoonzusje op. Hij was in Engeland. En hij was toen in een verzorgingshuis. En of hij wilde graag het boek of ik dat kon opsturen. Dat heb ik toen opgestuurd en hij heeft dat gelezen. En toen sprak hem later. Was hij in Amsterdam. Hij had verschrikkelijk gehuild om het boek. En hij vond het een prachtig boek, zei hij. Het begreep eigenlijk niet waarom hij zo fel daartegen was geweest. Dat had hem heel diep geraakt, dat boek, zei hij. Dat was een nice
angst, lijkt me. Toch?
Ja, weer die angst lijkt het oprakelen. Reëel, ja. Ja, het oprakelen. En hij is toen anderhalf jaar later is hij overleden. Dus hij heeft daar vrede mee gesloten.
Hij heeft dat meegenomen, kennelijk. Ja.
Ja.
Laten we even naar muziek.
Is goed.
Ada Falcón.
Ja.
Uit Argentinië. Ja. Argentijnse tango-legende.
Ja.
Muziek die je graag opzet als je werkt, begrijp ik.
Ja. Ik heb er een boek op geschreven. Op tango-muziek.
Echt waar? Welk boek?
Het boek was Van Sant. Over François Van Sant, die biografie heb ik geschreven.
Ja. We gaan er naar luisteren.
Oké. Okay.
Cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos precioso soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujaron su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión y alumbran la pasión y albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Ada Falcón. Met een onmogelijk lange titel waar ik mij niet aan ga wagen. Het eindigt op ojos. Iets met ogen dus. Wat is het voor vrouw?
Zij was in de jaren 20, jaren 30 was zij. Wat nu een popzangeres is. Was heel populair. Was een grootheid. Zij had een relatie in die tijd met Francisco Canaro. Dat was ook een beroemde. Had een beroemde orkestleider was dat. Die was getrouwd, maar die wilde maar niet scheiden van zijn vrouw. Een eindeloos gedoe was dat. En op een gegeven moment is zij. Ze was rond 1920 is ze geboren. Toen op een gegeven moment is ze in 1942 is ze van de ene dag op de andere dag gestopt. En niemand weet waarom. Sommigen denken dat ze gestopt is omdat Canaro niet van zijn vrouw wilde scheiden. Maar ze weet het niet. En ze heeft toen 60 jaar nog geleefd daarna. Van dus 1942 tot. Ze is in 2002 overleden. Ze heeft nog een tijdje in een klooster gezeten. Ze heeft nog kort voor de dood. Heeft ze nog een kort interviewtje gegeven. Maar ze wilde verder niemand meer mee te maken hebben.
Ja. Dus een vrouw met een mysterie dat ze mee de graf ingenomen heeft. Ja,
is heel.
Zullen we weer terug naar de slechte kant van de mens?
Ja, is goed. Ja.
Want met al die nazi's, SS'ers, NSB'ers en die seriemoordenaars die je bestudeerd hebt, ben je iets te weten gekomen over die slechtheid in de mens?
Ik ben niet optimistisch geworden over de mensheid. Ik ben zelfs tamelijk pessimistisch. De mens is toch gauw, naar mijn gevoel, tot het slechte geneigd. Er hoeft maar iets te gebeuren en mensen die hollen weer als achter een dictator aan. Je ziet het toch nu ook weer in de wereld. Ik bedoel, mensen die op zo'n idioot als Trump stemmen. Of die, wat er in Turkije gebeurt, Erdogan. Overal ter wereld zitten allemaal die mannetjes. En de mensen die lopen achteraan en die stemmen erop enzovoort.
Dus het is eigenlijk niet zozeer een mysterie als kennelijk iets wat heel normaal is.
Ja, ik denk dat de beschaving is toch vaak heel dun. Er zijn natuurlijk wel mensen die verzet plegen en die daar tegen een opstand komen. Maar het is toch een minderheid is dat. De grote meerderheid die holt mee en die doet mee. Ik lees nu de biografie over Goebbels. En dan zie je hoe dat allemaal zo stapje voor stapje, hoe ze die mensen meetrekken. En hij ook. Want hij is niet degene die al van begin af aan weet waar hij ze naartoe moet brengen. Maar hij radicaliseert ook in de loop der tijd steeds meer.
Het gaat steeds een stap verder.
Het gaat steeds een stap verder, ja. En die mensen die gaan ook dan steeds mee verder. Enzovoort. En dat is. Het is allemaal. Ik zit nu op dit moment, ik ben met een nieuw boek bezig op te zetten. En ik zit nu het dagboek te lezen van David Cohen, professor Cohen, een van de voorzitters van de Joodse Raad. En dan zie je dus ook hoe hij dan meegaat met die Duitsers eigenlijk. Ik bedoel,
wat is zijn verhaal in die zin?
Nou ja, toen hij medevoorzitter was van de Joodse Raad. De andere was Abraham Asscher, die was ook voorzitter. Zij buigen toch met die Duitsers mee uiteindelijk. Ze proberen dan wel allerlei mensen dat die ontheffing krijgen. Sperren heet dat dan, voor deportatie. En dan op een gegeven moment dan zijn er 35.000 mensen die hebben ontheffing gekregen voor deportatie. Sperren krijgen dat ze niet in aanmerking komen voor deportatie. En dan op een gegeven moment zeggen die Duitsers, ja, maar wij willen de helft maar een sperre geven. 17.500. En dan moeten jullie maar voor zorgen dat die andere, wie mocht je zelf uitkiezen, wie die sperre wordt ingetrokken en wie die sperre wordt gehandhaafd. En dat doen ze dan ook. En nou ja, na de oorlog hebben ze dat ook hem zwaar aangerekend. Maar ja, aan de andere kant waren de Nederlanders en de secretaris-generaal, die gingen ook alle kanten, werkten ze mee met de Duitsers. Ik bedoel, wat dat betreft biedt Nederland geen al te heldhaftig beeld gedurende de oorlog. Natuurlijk waren er grote verzetsmensen, Johannes Post en Gerrit van der Veen enzovoort. Maar dat waren toch. Dat was een minderheid. Lou de Jong schat het aantal mensen die in het verzet zaten op zo'n 25.000. En later na D-Day en Dolle Dinsdag, dat was het einde van de oorlog, kwamen er plotseling ook van alles erbij.
Toen de victorie in zicht kwam.
Precies, ja. Toen kwam je op 60.000.
Maar dat geleidelijke, het meebuigen met de Duitsers, of ik kan me ook voorstellen dat je dat ook bij je eigen vader hebt onderzocht. In hoeverre is het stapje voor stapje gegaan en waar heeft hij gezegd, hier stop ik? Hij is kennelijk uitgestapt, er zal een reden voor zijn geweest. Ja. Dat is iets wat je natuurlijk ook echt onderzoekt in het nieuwe boek dat je dit jaar hebt uitgebracht, Wij Overleefden.
Ja.
Het zijn interviews met, het zijn het 80, 90?
Ja, 70. Ik heb zo'n 85 mensen gesproken.
Ja, een beetje de laatste generatie die het nog na kan vertellen.
Ja.
En daar zie je natuurlijk ook dat geleidelijke steeds grover worden van wat mensen zien gebeuren om zich heen. Of wat mensen aangedaan wordt. Dat is denk ik het meest fascinerende aan al die stapels interviews.
Nou ja, je schrikt soms van dingen. Dat meisje van 12 jaar die gaat naar school en die wordt gestopt. Die moet blijven staan en dan daar staan er een paar mannen op een rij. En die worden doodgeschoten. Dat als kind moest je ook daar. Dat is natuurlijk iets. Ja, de dingen wat die mensen wat die vertellen. Het zijn wel mensen die allemaal specifieke dingen hebben meegemaakt die ik geïnterviewd heb. En in Auschwitz hebben gezeten, in Westerbork, in het verzet.
Eigenlijk de belangrijke scharnierpunten in de oorlog hebben gezien.
Bombardement, Rotterdam, Nijmegen. En die mensen die. Maar als je dan, kijk, als je daarover leest, ik zeg maar, je leest over het bombardement van Nijmegen. Ja, dan hebben zoveel mensen worden er gedood. En dan krijg je een soort globaal beeld. Maar op het moment dat je met iemand gaat praten, dan krijg je een totaal ander beeld. Want die vrouw die ik gesproken had, die zat met haar broertje zat ze op een kleuterschool. En die kleuterschool die werd ook gebombardeerd. En het enige wat van haar, zij overleefde, maar het enige wat van haar broertje is teruggevonden, een schoentje met een stukje been erin. Dat is het bombardement. Hoe dat, of een man die ook in Rotterdam, wat hij het bombardement meemaakte, die zat daar middenin. En dan krijg je een totaal ander beeld. Of een man die in Auschwitz gezeten had en die daar precies over vertelt. Of een vrouw die als een meisje in kamp Vught heeft gezeten. Dan laat ik vertellen, wat deden ze daar? Hoe zag hun dagindeling uit? Wat aten ze? Dat je gewoon een beetje een idee krijgt. Hoe werkte dat?
Juist eigenlijk? In die details en in die misschien wel haast. De eenvoud van die omschrijvingen zit ook de kracht van die verhalen. Wat mij het meest blij bleef bijvoorbeeld was iemand die vertelt over aankomst in Auschwitz. Ik weet niet eens meer of het een man of een vrouw was, maar die was ziek. Wist dat het eigenlijk dat je niet in die rij moest belanden. Want als je in die rij belandde, dan ging je rechtstreeks naar de gaskamer. Die mensen wisten precies wat er eigenlijk ging gebeuren op dat moment.
Ja, het was een man was dat.
Het was een man. En die probeerde eigenlijk tot 3-4 keer toe om in een andere rij terecht te komen. Ja. Wordt steeds teruggeschreeuwd.
Ja.
Maar weet precies dat de rij is die hij moet hebben.
Ernst Verduin was dat. En ik had twee mensen. Ik heb die interviews in fragment opgedeeld. En chronologisch geordend. En hoe dat ook, wat er ook, dat je een idee krijgt. Je hebt dus voor de oorlog, dan krijg je de inval. 41, 42, 43, zo. Dat je, en dus ik heb bijvoorbeeld twee mensen dus met Auschwitz. En ik heb veel Joodse mensen gesproken, een stuk of 20. Omdat dat het zwaarste was wat in de oorlog, het ernstigste was wat in de oorlog was gebeurd. Dus jij noemt Ernst Verduin. Ik had ook een vrouw, Beppie Bosboom. En die zat eerst bij het Philips-commando. Die maakte producten voor Philips in kamp Vught en ging daarna ook naar Auschwitz. En die vrouw, die dan vertellen ze over hoe ze dan ook op een gegeven moment dan wordt het kamp ontruimd en dan moeten ze terug. En dan sterven ontzettend veel mensen onderweg. En dan krijg je op een gegeven moment krijg ik een beeld wat het zich voltrokken heeft. Gewoon. En ik vond dat toch. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het toch wel vaak heel schokkend vond wat ik hoorde ook. En ik heb ook twee mensen gesproken die nog in Indië zaten. Of Nederlands-Indië in die tijd.
Het interessante, je had het net over die Willem van Eyck. Die seriemoordenaar die eigenlijk alles bij elkaar loog. En waar je eigenlijk dus alles moest proberen te checken met documenten die je van de politie niet kreeg, et cetera. Hier is natuurlijk iets anders aan de hand. Namelijk dat al die mensen eigenlijk hartstikke jong waren in die tijd. Dus je hebt het perspectief van de tijd die verstreken is. En ook het feit dat allemaal mensen zijn geweest die niet volwassen waren. Die waarschijnlijk nog helemaal niet klaar waren om alles te begrijpen wat ze tot zich kregen. En daar komt ook nog eens dat element van die geleidelijkheid bij. Dat je begint met dat er ineens een klasgenootje verdwijnt en dat je eigenlijk nog geen enkel begrip hebt wat er dan eigenlijk aan de hand is.
Ja. Ik heb zo tegen ze gezegd ook dat ik wil dat ze hun verhaal vertellen vanuit vroeger. En hoe ze het toen zagen. Dat ze zoveel mogelijk teruggingen in hun jeugd.
Is dat makkelijk?
Nou ja, dat was niet altijd makkelijk, want soms van die mensen die hadden wel meer keren of vele keren hun verhaal verteld. Dus die gingen dan op een gegeven moment een beetje op de automatische piloot. En dan moest ik op een gegeven moment zeggen van, waar zitten we nu ergens? Ja, we zitten nu in 1948. Ik zeg, we zijn nog niet eens in 1938.
Blijf bij 1938. Ja.
En ik moest ook alles checken. Ik heb alles ook gecheckt. Het moet kloppen. Het is niet zomaar. Dus ik confronteerde ze ook. Dus als ze zeiden, het was in 1942, zei ik, nee, dat was niet in 42, dat was in 43. Oh, was in 43.
Het lijkt me heel belangrijk als je zo'n. En ook heel veel werk, om dat allemaal te checken en mensen te confronteren. Misschien ook wel met herinneringen die ook heel waardevol voor ze zijn. Zij het in positieve dan wel in negatieve zin.
Ik had een man, die sprak ik, en die vertelde dat zijn vader, die is op de Apollolaan doodgeschoten en met een nog heel stel gijzelaars. En hij had kennelijk zijn vader, zonder te weten, had hij mannen zien liggen. En zijn moeder was helemaal de kluts kwijt, logisch. Maar zijn moeder was ook na de oorlog een ernstige psychiatrische patiënt. En toen bij de ontruiming van haar flat vond hij een briefje, een afscheidsbriefje van de vader. Hij gaf mij een fotocopie van die, een Foucault fotocopie van dat afscheidsbriefje. Ja, dat is een afscheidsbrief van mijn vader in die vader. Maar ik ging naar huis toe en ik heb dat gaan ontcijferen. Het was heel moeilijk te ontcijferen, vlekkerig enzovoort. En toen zag ik dat het helemaal geen afscheidsbrief was. Het was een brief waarin die hulp vroeg in die brief. Of die moeder iets kon regelen voor hem om hem te bevrijden. Hij zat in de gevangenis, in het huis van bewaring. Dus ik heb dat dus ik heb die man opgebeld. Ik zei, luister, Rob heette. Ik zei, Rob, maar dat is helemaal niet een afscheidsbrief. Hij zegt wel aan het einde van, dan nam hij wel afscheid. Maar het was niet echt een afscheidsbrief.
Het was een noodkreet.
Het was een noodkreet. Dus ik zei dat ook tegen hem. En oké. Okay. Hij reageerde de hele laconiek op. Ik dacht van, die man.
Dat is een document wat die man 70 jaar bij zich heeft gedragen. In de veronderstelling dat het een laatste groet van zijn vader was.
Ja, ik dacht van, nou, daar zal hij wel van opkijken. Maar die mensen die leven zo in hun eigen herinnering leven ze. Dus dat is heel moeilijk om ze uit te krijgen. Dus, maar dat moet je toch proberen. Je moet naar de kern van de zaak gaan. Dat is wat je moet proberen. En dan op een gegeven moment dan soms na een half. Het waren hele lange interviews. Ik interviewde ze 5 uur en ik ging nog eens een keer terug. En ik belde ze en ik mailde met ze en weet ik veel. Maar soms dan wist je op een gegeven moment, ze hadden het verhaal al meer keren verteld. Maar dan niet het verhaal wat ik wilde horen. Ik wilde het verhaal in de details horen. Gewoon uit hun kindheid, als kind. En dan, soms zijn ze na een uur of zoiets. Zeiden ze, nou oké, meneer van der Zee, u bent de baas. Zegt u het maar. Nou ja, dan wist ik gewoon, nu. Zo, nu heb ik ze toch zo ver. Maar soms waren sommige mensen waren heel moeilijk hanteerbaar. Die gingen alle kanten gingen die uit.
Dan zit je ook tegenover mensen die, net als jij, kinderen zijn van belangrijke NSB'ers. Al was je vader misschien niet zo belangrijk, maar sommige mensen in deze bundel wel degelijk. Ontstaat er dan een soort natuurlijke band? Een soort vertrouwelijkheid die je nooit zou kunnen krijgen als je niet die achtergrond had?
Nou, dat geldt voor al die mensen eigenlijk. Ik heb ook daarna, ik ben pas, er was een Joodse man, Hans Ausse. En dat was ik. Daar ben ik later nog een keer geweest. Ook voor het interview en nog een keer. Die woonde in Bet Shalom. Dat is een Joods verzorgingstehuis in Amsterdam. En die is. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van iemand die hem goed kende. Die zei: hij is slecht aan toe. En misschien wil je dat weten? Dus ik zei: ja, ik ga wel eens bij hem langs. Dus. En toen bleek dus dat hij. Zijn verhaal vertelde in mijn boek. En hij had een gedicht geschreven. Hij zat dus ondergedoken in Amsterdam. En als hij naar buiten keek, dan zag hij een boerenmeisje. Zag hij dan de stoep schrobben en aanvegen. En daar heeft hij een liefdesgedicht over gemaakt. In de oorlog dus. Toen hij in de onderduik zat. Dus ik heb dat gedicht, heb ik een deel van dat gedicht ook in het boek gezet. En daar was hij zeer door aangedaan. En hij heeft 30 boeken gekocht. En die heeft hij verdeeld aan zijn familie, kinderen, kleinkinderen, vrienden.
Omdat hij het belangrijk vond dat verhaal doorverteld.
Dat verhaal door. En hij had een fotocopie gemaakt van dat gedicht. Had hij erbij dus. En toen ben ik bij hem langs gegaan. En dat vond hij fantastisch. En 2 weken later is hij overleden. Dus ik heb wel steeds mensen dus die jij zegt dus mensen van de NSB of zoiets. Maar het geldt dus voor al die mensen die ik gesproken heb. Hans Hellendoorn, dat was een man die vloog. Die was een navigator. Die zat zo'n verkenner op een vliegtuig. Zat hij. En die kreeg ik ook bericht van dat hij overleden was. Die was 100 jaar. Want het zijn allemaal mensen tussen de 85 en 103. 102, Eén man is 103, of die was toen 103. Die is anders. Ik heb niet gehoord dat hij overleden is.
Wat gebeurt er met de Tweede Wereldoorlog als al deze mensen straks overleden zijn?
Ik heb het idee dat eigenlijk de belangstelling toch wel toeneemt.
Toeneemt juist.
Ja, ik geloof het wel. Je zit op de. In documentaires, in films en in boeken enzovoort. Ik denk dat men is zich van. Kijk, wat men zich nu van steeds meer van bewust raakt, dat dit een van de meest catastrofale episodes in de Nederlandse geschiedenis is. Na de 80-jarige oorlog. En daarna is het. Die 5 jaar was blinde terreur. Was het. Het was zo verschrikkelijk wat over dit land is uitgestort. Dat je er bijna geen idee kan vormen, behalve dan wanneer je erover schrijft. De willekeur, dat mensen werden opgepakt en ter plekke werden doodgeschoten op verdenking dat ze in het verzet zouden hebben gezeten. Joden, die werden gedeporteerd. Ik sprak ook een man die woonde, die was half Joods en die woonde dus in de Jodenhoek daar zo bij het Waterloopplein. En die heeft gezien hoe die hele buurt werd leeggehaald en die huizen die stonden op instorten, want op een gegeven moment kwamen de mensen in de hongerwinter, die kwamen de deuren slopen en al het hout eruit halen. Dus het donderde hele huis in elkaar. En hij vertelde, was op een gegeven moment ook een huis in elkaar gestort. En er was een man, die had die stenen op zijn kop gekregen en de hersenen die lagen over de straat heen. Dat is wat er allemaal
gebeurde. Totale absurditeit van de dagelijkse realiteit. Ja. En je vindt het duidelijk belangrijk om die verhalen te blijven vertellen.
Absoluut.
Je hebt er al heel veel boeken mee volgeschreven. Ja. Het fascinerende vind ik, om dan even terug te pakken met waar we begonnen, Willem van Eyck, het beest van Harkstede, kan die naam niet vaak genoeg zeggen. Dat daar eigenlijk ook iets tegenovergesteld aan de hand is. Je schrijft aan het einde van je boek dat je eigenlijk met hem, die man is de hele tijd al eigenlijk onhandelbaar en totaal onsympathiek, et cetera. Maar dan heb je ook echt het gevoel dat je door hem gebruikt bent als journalist. Hij probeert iets te weten te komen wat hij zou kunnen gebruiken in zijn rechtszaak bijvoorbeeld. Daar neem je als journalist, als schrijver een rol in waar je je daar hardop ook van afvraagt, is dat wel de juiste? Maar uiteindelijk is het boek er wel gekomen.
Nou ja, ik heb er niet aan toegevoegd. Hij vond dat ik dingen moest gaan uitzoeken. En daar was ik niet voor, want hij had het idee van, want toen hij ook veroordeeld was bij het Hof, dat hij dan ging naar de Hoge Raad. En als hij niet naar de Hoge Raad gelijk zou krijgen, dan ging hij naar het Europees Hof. En hij zei ook tegen mij, over 10 jaar zit ik weer op de Grote Markt in Groningen, zit ik weer een pilsje te drinken. En Maar hij wilde dus, maar daar leen ik me niet voor om daar.
Dat is wel een verleiding. Want er worden zoveel verhalen over seriemoordenaars gemaakt. Er is een enorme honger naar deze verhalen. Ik kan me voorstellen dat misschien niet iedereen daar zo rechtlijnig in staat als jij.
Ja, maar kijk, die in Nederland zijn natuurlijk niet zoveel seriemoordenaars. Ik bedoel, ik weet er twee en ik heb over alle twee geschreven. En er zou nog eentje in Limburg zijn. Maar ja, die werd ik op een gegeven moment ook gebeld over. En daar heb ik sinds die tijd nooit meer van gehoord. Moest ik uitleggen wat er nou precies een seriemoordenaar behelst. Want je hebt natuurlijk verschillende soorten seriemoordenaars. Je hebt georganiseerde seriemoordenaars en ongeorganiseerde seriemoordenaars. En je hebt verschillende typen. En tegenwoordig is dat nog allemaal nog ingewikkelder geworden. Maar het is. Deze twee waren eigenlijk min of meer ongeorganiseerde seriemoordenaars. Dat zijn mensen die uit impuls toeslaan. Ongeorganiseerde seriemoordenaars zijn die plannen dat allemaal heel zorgvuldig. Terwijl een ongeorganiseerde seriemoordenaar die slaat toe. Die uit een impuls, die wil dus doden.
Het leek ook niet een soort ontwikkeling te zijn dat het steeds erger werd. Maar het was gewoon.
Wat er bij die seriemoordenaars is dat die. Kijk, die hebben een ontlading, hebben ze. Dus ze vermoorden iemand. Ze leven daarvoor. Ze beginnen als kind al met dieren te martelen. Van Eyck ook. Die schopte eentjes dood. En die stak een hond in de fik van de buurman enzovoort. Al toen hij 4, 5 jaar oud was. En zo successievelijk bouwt zich dat op. Op een gegeven moment plegen ze de eerste moord. En dan hebben ze daarmee dan hebben ze iets volbracht voor hunzelf. Een bevrediging gevonden. En dan na een jaar of wat begint het te kriebelen. En dan slaan ze op weer toe. Maar dat kan, zeg maar wat, 4 jaar zitten dan tussen de volgende moord. Maar dan, die termijn wordt steeds korter. Dus op een gegeven moment wordt het 2 jaar. Na 2 jaar slaan ze toe. En dan na 1 jaar. En soms dan die Amerikaanse seriemoordenaars zijn erbij. Die slaan wel 40 keer toe gewoon.
Maar wat komt nou uiteindelijk, wat jou betreft, toch dichter bij het ultieme kwaad in de mens? Is dat dat eigenlijk zieke individu, zoals een Willem van Eyck? Ja. Of is dat de georganiseerde, systematische slechtheid waarin mensen meegezogen worden en gaandeweg stapje voor stapje hun grenzen overstaan?
Dat laatste, ja. Van Eyck was een psychopaat. Dat was geen normaal iemand. Die had een afwijking, een ernstige afwijking had hij. En ik had eerlijk gezegd ook moeite met hem een beest te noemen. Want ik vind, een mens is niet gauw een beest. Dus ik heb daar uiteindelijk toch, ben ik daarmee.
Hij werd zo genoemd.
Ja, hij werd zo genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar direct daarover in mee te gaan. Ik had daar een beetje moeite mee. Maar goed, dat is eenmaal zo gegaan. Maar wat jij zegt, die laatste, die systematische. Slechtheid enzovoort. Dat is iets wat veel zorgwekkender is natuurlijk. Dat een mens zich toch daartoe laat verleiden gewoon.
Ja, ik kan me ook voorstellen, want het is natuurlijk wat dat betreft nu ook weer actueel op een hele andere manier. We kijken nu aan tegen mensen die naar het kalifaat in Syrië of Irak gegaan zijn. Die misschien wel vergelijkbaar zijn met de NSB. Ja. Die misschien wel gedacht hebben in eerste instantie dat ze iets goeds zouden gaan doen. Ja. Wat totaal verkeerd uitgepakt heeft. Snijdt die vergelijking hout?
Ja, vind ik wel, ja. Ik vind die IS, dat zijn ongeveer, zou je kunnen vergelijken als met Waffen-SS'ers. Ik bedoel, die gingen ook vaak uit een soort half idealisme. Dan moet je er ook niet te veel van voorstellen. Want die IS, die lui, die waren ook gewoon voor dat ze vrouwen kregen. En ze konden de beest uithangen. En ze maakten alle slavinnen enzovoort. Dus er was wel een soort ideologie. Maar het was ook een ideologie die hun heel goed van pas kwam. Ze konden zich uitleven. En dat was met die Waffen-SS'ers ook. Die konden ook zich uitleven in wreedheid. Ik vind dat hetzelfde soort type mensen zijn dat. Mensen.
Jij hebt wat dat betreft nu je hebt in elk geval voor jezelf het gevoel, mij kan niet kwalijk genomen worden wat mijn ouders gedaan hebben.
Ja.
Kijk je ook op die manier naar IS-kinderen waarover nu zoveel gesproken wordt?
Ja, ik vind die IS-kinderen die moeten gewoon teruggehaald worden. Daar ben ik. En het liefst dat ze, laten ze die vrouwen daar maar voorlopig even zitten nog. Maar je moet proberen, die IS-kinderen die kunnen er helemaal niks aan doen. Gewoon. Ik heb daar ook een stuk geschreven over in de Volkskrant pas geleden nog. En ik vond dat, ja, kijk, die moeders die zijn het niet waard gewoon. Mijn moeder kon het ook op een gegeven moment helemaal niet aan. Die was na de oorlog, was een verschrikking, was dat. Mijn vader zat in het kamp en we hadden toen heel veel. Mijn moeder was totaal hysterisch. En deze vrouwen, die hebben ook gewoon. Die hebben die kinderen wel op de wereld gezet. Maar voor de rest zijn ze ontaarde moeders. Zijn het. En mijn moeder is wel later. Is allemaal weer goed gekomen. Maar het heeft wel behoorlijk wat voeten in de aarde gehad. En dat is ook nu. Je ziet ook die. Want een heleboel van die vrouwen van de IS. Die zijn nog steeds gelovig. Die geloven nog steeds. In het kalifaat. Ik las zelfs dat ze elkaar. Dat er worden moorden gepleegd in dat kamp. Al-Hol of zoiets.
Omdat het er eenmaal in zit.
Ja, nou ja, ze zijn gebrainwashed totaal. Dat was hetzelfde met de Duitsers. Die waren ook totaal gebrainwashed. Ja. Als je zo'n boek van Goebbels leest. Ik google dan, als ik een naam vind, ga ik eens googlen. En dan kijk ik wat ermee gebeurd is. En dan zie je vaak dat die mensen, die komen dan na de oorlog. Dan hebben ze voor 2 jaar vastgezeten of zoiets. Of 3 jaar of 4 jaar. De vreselijkste dingen hebben ze gedaan. En dan op een gegeven moment dan functioneren ze weer in de Duitse samenleving.
Ongelooflijk eigenlijk.
Ja, het is ergelijk is dat. Dus ik vond dat.
Sietse van de Zee, ja. Dankjewel dat je hier was. De docuserie Het Beest van Harkstede is nu op Videoland te zien. En het boek ligt ook in de winkel. Dat heet Wij Overleefden. Dank dat je hier was.
Dank.